Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Van de week heb ik gezegd dat ik het ook een keer over de boeddhistische feesten zou hebben. En daar ga ik het dus vandaag over hebben. En ik moet bekennen dat boeddhistische feesten me tot een aantal jaren geleden helemaal niets zeiden. Ik begreep er niks van. Ze drongen niet echt tot me door. Het enige wat ik wist van ja, binnen de Zen-traditie hebben we Rohatsu, dat was duidelijk. Hè. Dan is die negendaagse in tempels. Overal ter wereld, in de Zen-tempels, is er dan die negendaagse Rohatsu, waarin het Parinirvana van de Boeddha wordt herdacht. Maar dat was ook het enige. En dat vond ik, dat paste wel in wat ik zeg maar binnen de Zen-traditie voor wat betreft feesten of herdenkingen. Ja, dat paste. Maar verder eigenlijk niet. En ik kwam daarachter toen ik een aantal jaren geleden door studenten werd benaderd met vragen over het boeddhisme. Zij moesten in hun in hun opleiding een presentatie houden over boeddhisme. En ik zeg, nou weet je, stuur maar. We hebben ook telefonisch contact gehad. En ze hebben mij een lijstje toegestuurd met vragen. En de vragen waren ook, welke boeddhistische feesten zijn er? Ik denk, oei, daar weet ik helemaal niks van. Dus we gaan maar op onderzoek uit. Maar ik voelde er ook een enorme afstand naar. En dat heeft natuurlijk te maken van die feesten. Die komen toch uit een andere cultuur, een andere traditie. Het is toch minder toegankelijk. Je moet er meer moeite voor doen om ze te begrijpen. Maar eigenlijk veranderde dat toen ik eigenlijk de connectie zag, of de overeenkomsten ook met feesten in de christelijke traditie. En wij leven in een westerse christelijke cultuur. En ook niet-christenen, iedereen, hè, die is bekend met kerst, hè, met Pasen, met hemelvaart, want dat is een vrije dag, enzovoort. Pinksteren, het is allemaal, het is bekend. Maar de betekenis hier in het Westen van die feesten, ja, dat is vrijwel verdwenen. Hè, op een aantal mensen na die dat nog weten en vieren. Maar feitelijk zitten daar heel veel overeenkomsten in de christelijke traditie, ja, dat kerst. Maar in de boeddhistische traditie heb je dan Vesak. En dat is de geboorte van de Boeddha, wordt dan gevierd. Dus toen ik die overeenkomsten zag, ik denk, ja, natuurlijk, begrijpelijk. En begreep ik het. Maar ze kregen ook daardoor een andere betekenis en meer betekenis. He, want rituele feesten gaan gepaard met rituelen. En rituelen geven betekenis aan mijn leven. Aan mijn geboorte. Aan mijn dood. Aan mijn ontwaken. En rituelen, zegt John Dido Laurie, maken het onzichtbare zichtbaar. En wij leven natuurlijk in het Westen in een ontzettend, in een enorm onttoverde wereld. Sinds de natuurwetenschappen en sinds er gezegd werd, ik denk dus ik ben, is feitelijk alles onttoverd geraakt. Het is allemaal, als het maar meetbaar is, dan is dat het. Maar al die onzichtbare dingen, die, ja, dat kun je niet meten, dus dat bestaat niet. Maar het bestaat. He, tot in de vorige eeuw waren er nog in de katholieke kerk ook al die beschermengelen en onze engelbewaarders. En he, dat leefde toen nog een beetje voort, van he, dat er een diepere werkelijkheid is. En dat wij ergens toch gedragen worden. Of dat er altijd ergens ook, he, dat we niet alleen staan. Maar in die onttoverde wereld zijn we allemaal individuen geworden, eilandjes. En feitelijk in die feesten kun je zeg maar die beweging weer maken dat er meer is dan alleen maar dit. Nou, de belangrijkste feesten in het boeddhisme, dat zijn Vesak en Rohatsu. En in verschillende landen wordt het ook verschillend en anders gevierd. In Japan bijvoorbeeld wordt Hanamatsuri, of het bloemenfeest, gevierd. En het bloemenfeest, dat is in Japan natuurlijk heel cultureel bepaald ook. Daar wordt tegelijk het begin van de lente, met die uitbundige bloei van kersenbloesems. Dat roept herinneringen op, want dat is die link. Het roept herinneringen op aan de bloeiende tuin van Lumbini, waar de Boeddha 2600 jaar geleden tijdens volle maan, Vesak, tijdens volle maan in de lente werd geboren. En op dat moment, en de legende, die gaat al dus, schudde op het moment van de geboorte, schudde de aarde in de zes richtingen. Noord, zuid, oost, west, boven en onder. En hemelse wezens vulden de lucht met muziek en strooiden met bloemen. En de baby Boeddha, gaat het verhaal, gaat de legende. Hij stond op en zette zeven stappen naar het noorden. Terwijl hij met zijn rechterhand naar de hemel boven en met zijn linkerhand naar de aarde beneden wees. En met de stem van een leeuw sprak hij de woorden: in de hemel boven en op de aarde beneden zal ik, als de Tathagata, de aldus gekomene betekent het, de aldus gekomene, al verlicht, vanuit de historie al verlicht, heersen. En bij iedere stap die hij zette, bloeide een lotusbloem onder zijn voeten. En Hanamatsuri symboliseert het nieuwe leven. Die uitbundige bloei die gevolgd wordt door bloemblaadjes, die overal als sneeuwvlokken neerdwarrelen op de grond en een bloementapijt vormen. Dat zie je hier in de tuin ook, daar moet ik ook steeds aan denken. Die jasmijn die allemaal prachtig op de grond is gevallen. Het is een symbool van ontstaan en vergaan. Geboorte, dood. Cyclus van leven, dood. En mensen in Japan komen dan onder die bloeiende kersenbomen bijeen om die nieuwe lente te vieren, dat nieuwe leven te vieren. Bij de verlichting van lantaarns die in de bomen zijn gehangen. Maar bij de tempels vormen zich op 8 april. 8 april wordt in Japan de geboortedag van de Boeddha gevierd. Dan vormen zich lange rijen mensen om de baby Boeddha te baden. Kinderen dragen bloemenkransen in het haar ter ere van de baby Boeddha. En sinds de 5e eeuw is het traditie om de Boeddha op de dag van de geboorte in zoete bloementhee te baden. En dat is een speciale hortensia-thee. En dat staat symbool voor de waterstromen waarmee de goden Siddhartha Gautama, dat is zijn wereldse naam van de Boeddha, en zijn moeder, na de geboorte werden zij besprenkeld met water. En op het altaar in de tempel staat dan een schaal. En midden in die schaal staat het beeldje van de baby Boeddha. En bezoekers gieten dan een lepeltje, een pollepeltje water over de Boeddha. En dat is zoete hortensia thee. Het heet Amatya. Die wordt over dat beeldje uitgegoten. En waarom? Omdat volgens de legende de dauw op de bladeren op de geboortedag van de Boeddha zoet was. Nou, als we dan naar China kijken, in de Chinese traditie, wordt de geboortedag een maand later gevierd. Dat is 9 mei. met het precies hetzelfde ritueel. Maar anders dan in Japan wordt op deze dag tegelijk de verlichting en het parinirvana van de Boeddha gevierd. Dus de verlichting en het overgaan naar die andere werkelijkheid gevierd. Het wordt dus allemaal bij elkaar tegelijk gevierd. En volgens de overleveringen vonden al deze gebeurtenissen, dus ook het parinirvana en het ontwaken, gebeurden allemaal bij volle maan. In de maand Vesaka. En dat is de vierde of vijfde maand van de oude Indiase maankalender. En daardoor zie je dat in Japan hebben ze voor 8 april gekozen. En in China is dat 8 mei. En tijdens die feestelijke bijeenkomsten nemen mensen toevlucht of ze hernieuwen de gelofte van toevlucht. En de meeste zen-tradities hier in het Westen die besteden feitelijk weinig aandacht aan Vesak. Maar van de Theravada-traditie is het heel bekend dat zij echt een feestelijke ceremoniële bijeenkomst houden op die dag. En waar mensen hun toevlucht, waar ze de baby-Boeddha baden, hè, met die amatya, met die hortensia-thee. Maar waar mensen ook opnieuw hun toevlucht nemen, of voor de eerste keer hun toevlucht nemen. En in de Chinese kloosters hier in Amsterdam en in Utrecht, daar vieren ze dat ritueel echt groots. En dat wordt dan besloten met een grote maaltijd. Echt een gezamenlijke maaltijd met de hele sangha. Ja, wij hebben hier gisteravond ook een ceremonie van toevlucht gehad. Jullie zijn langs het altaar gelopen. En daar heeft steeds een kalligrafie gelegen. En wij hebben hier de traditie dat mensen kunnen kiezen of ze dat in de sangha, die ceremonie, willen doen. Of we dat in een kleine andere omgeving doen. We hebben hem gisteravond in de Doksan-kamer gehouden. Die gebruiken we daar altijd voor ook. En dat is een hele mooie, eigenlijk een hele mooie, mooi ritueel. Hè, dat is feitelijk is dat die ceremonie van toevlucht is feitelijk de bevestiging. We bevestigen daarin het verlangen, het diepe verlangen in ons om onze ware natuur met alle levende wezens te willen realiseren. Dat brengen we dus in dat ritueel tot uitdrukking. En we gaan dan, we besluiten dan feitelijk, het is een bevestiging ook van de wens en het verlangen om onze Boeddha-natuur te realiseren. En daartoe gaan wij dus. We gaan dan vanaf. Het is een bevestiging ook van dat wij dat Bodhisattva-pad gaan. In het huidige China, daar staan de meeste religies op de lijst van ketterse leringen. En dat betekent, het is een tijd geweest dat het boeddhisme ook heel vrij was, dat er grote vrijheid was. En toen was er ook een uitwisseling van onze traditie met de traditie in China. Ton is daar toen ook geweest, André is daar geweest. André heeft daar ook contacten gehad. Ton heeft daar een aantal keren, hij is één keer geweest daar. Maar dat is allemaal verwaterd. Het is allemaal nou verwaterd. Het is juist doordat dat communistische regime feitelijk de regels oplegt aan de kloosters. Het is zo ingeperkt geworden. En ik heb gehoord dat in die tijd dat Ton er was, en dat is ergens in 2015 geweest, 16. In die periode waren er honderden monniken en nonnen. En de kloosters die zaten helemaal vol. En ik hoorde afgelopen zomer, vorige zomer, is Edel in China geweest. En de kloosters zijn leeggelopen. En er zijn nog een aantal vrijwilligers die de boel daar zeg maar, in de tuinen enzovoort. En maar het is echt een totaal andere situatie geworden. Gewoon simpelweg omdat alle religieuze uitingen onder druk staan. He, de Jinping, en hoe heet hij ook weer? Zeg ik het goed? De president van China, Xi Jinping. Ja, die bepaalt wat er in de kloosters gebeurt. Dus het is heel erg vernauwd. Maar in het oude China, er was Vesak een enorm groot feest. En Xu Yun, die verhaalt daarvan, dat is de laatste hele grote bekende Chinese Tian-meester. Hij is 120 jaar geworden. En hij doet verslag in zijn dagboek. En in zijn dagboek vertelt hij ieder jaar weer. Het was de gewoonte om op die dag met z'n allen naar die tempel te komen. En dat was echt, dat waren grote getalen, om gezamenlijk toevlucht te nemen of opnieuw hun gelofte te hernieuwen. En het vertrouwen uit te spreken, ieder jaar weer wordt het vertrouwen uitgesproken in de weg van de Boeddha, de Dharma en de Sangha. En Teaching in Indonesië viert dit feest ook. Daar wordt dat feest gevierd. Maar hier in het Westen zie je gewoon dat Vesak, dat geboortefeest, eigenlijk weinig gebeurt. Maar ik heb het een keer mee mogen maken. En dat was ook toeval. Dankzij corona deed ik mee aan Zoom-retraites, Zoom-sessions van Joan Halifax. En dat was net in de lente. En jawel, daar werd Hana Matsuri gevierd. En dat heeft bij mij alles doen veranderen. Ineens stond ik er helemaal anders in. Omdat ik deel uitmaakte van dat ritueel. Al was het op een scherm. Maar dat maakte eigenlijk helemaal niks uit. En tijdens dat ritueel ook kwamen mensen twee aan twee naar het altaar toe. Groten dus die amatya over de Boeddha en liepen verder. Tot alle deelnemers dat water, de baby Boeddha hadden gebaat, werd er door de Sangha een vers gereciteerd. En daar geef ik in vertaling een aantal strofen van. Op deze wonderbaarlijke dag van Boeddha's geboortedag laat de vroege bloemen hun rode en gele gezichten zien. Heuvels veranderen in groene tapijten. De bries van de wind warmt ons op. 2600 jaar geleden werd tussen de lentebloemen in de tuin van Lubibi, Bini, een baby geboren. En bij de geboorte van Siddhartha Gautama hernieuwt onze beoefening. Juweel van doorlopende beoefening. En de Dharma verrijkt en vervult ons leven. Zoals de geur van wierook of warmte van de zon deel van ons wordt. En genade en wijsheid schenkt. Mogen de bloem van de leer van de Dharma-wereld overal sieren. En mogen het licht van de Dharma altijd schijnen. Het is echt het feest van het nieuwe leven en hernieuwing van geloften. En feitelijk kun je dat vergelijken ook met het kerstfeest. Het kerstfeest van het nieuwe leven, van het nieuwe licht, van de lente die weer gaat komen. Nou, het tweede belangrijke boeddhistische feest, dat is Rohatsu. En in tegenstelling tot Vesak is Rohatsu echt een ingesleten beoefening ook, herdenking binnen de Zen-traditie. Overal ter wereld, in Zen-tempels, wordt die negendaagse sesshin gehouden. En het is wel mooi, ik wilde toch ook de eerste Zen-sesshin die Hisamatsu ooit volgde. En dat was toen hij in een diepe crisis verkeerde. En hij, dat is de man van de gelofte aan de mensheid die we 's morgens reciteerden. En uiteindelijk als een strohalm dacht hij van ik ga nou die Zen Rohatsu die ga ik volgen. En dat was voor hem de allereerste Zen-sessie die hij volgde. En in die crisis waarin hij verkeerde, en tijdens die Rohatsu, beleefde hij een innerlijke doorbraak. Tot het ware zelf, hè, zoals hij dat noemde. En vanaf die tijd wijdde hij zijn leven aan de ontwikkeling van een religie en filosofie van het ontwaken. Hè, die het ontwaken tot het ware zelf centraal stelt. En ik denk dat ik daar in een van de volgende sessies een keertje extra in het bijzonder aandacht aan ga besteden aan Hisamatsu. Wat betekenen nou die boeddhistische feestdagen voor ons? Want het is ten eerste niet zo makkelijk, zeg maar, om aan zo'n feest deel te nemen, omdat ze eigenlijk vooral in tempels plaatsvinden. He, want voor de gemiddelde leken beoefenaar, he, die niet aan die tempels verbonden zijn, he, is dat moeilijk. Dan moet je dat echt gaan organiseren, zeg maar. Maar ik denk ook dat de culturele verschillen daarin best wel een extra afstand scheppen. Dat het lastiger is om daar voeling mee te hebben van binnenuit. He, want we zijn er gewoon niet mee opgegroeid. Maar bij mij kregen dus die feesten echt betekenis toen ik die link kon leggen, he, met de grote christelijke feesten. En waarin we wel bekend zijn met al die dingen. En het kerstfeest natuurlijk, hè, die ook gelinkt is aan de zonnewende. En de andere feesten, Pasen, Pinksteren, hè, die staan voor dood, opstanding en de openbaring. En die laten gewoon parallellen zien met het ontwaken en parinirvana van de Boeddha. Rituelen en feesten, met andere woorden, zijn dus universeel. Ze zitten alleen in een ander jasje. Overal ter wereld krijgen ze op een bepaalde manier vorm. En we hebben blijkbaar behoefte om dat in vormen tot uitdrukking te brengen. En cultureel en religieus zijn ze dus overal in de wereld anders. Maar ten diepste betekenen ze hetzelfde. Contact maken namelijk met het onzichtbare. Met datgene wat we niet kunnen zien, maar wat er wel is. Liturgie met haar de rituelen. En ik haal John Dido Lorwy aan. Die heeft een mooi boekje geschreven. Bringing the Sacred to Life. Daily Practice of Zen Ritual. Dat is een erg mooi boekje, een heel klein boekje, maar heel mooi. Omdat daar al die rituelen ook, hij geeft er betekenis aan. Hij legt ze ook uit. Hij geeft ook tips van hoe je die zelf steeds weer kan beoefenen. Ook in je normale leven. En maar ze maken het onzichtbare zichtbaar. En rituelen, zegt hij, dat zijn voor ons de brug naar een onzichtbare werkelijkheid. En want we kunnen die onzichtbare werkelijkheid niet met ons denken bereiken. Kan niet. Enkel door ons te openen en op te gaan in het ritueel, kan die onzichtbare werkelijkheid zich ontvouwen. En dat is heel bijzonder, want je merkt als je in een ritueel bent, zoals wij gisteren, in het ritueel van toevlucht nemen, dan voel je dat er meer is. Dat er een diepere werkelijkheid is. Maar het mooie is dat je ook de verbinding dan legt van onze voorouders, voorvaderen, voormoederen. Moeders, niet te vergeten. En dan leg je die link. En want de voorschriften worden overgedragen. Dat is een onderdeel, dat is een hulpmiddel om dat bodhisattva-pad te gaan. En maar het is feitelijk van, ik heb de rituelen van mijn leraar ontvangen uit die traditie. En ik geef ze nu, ik draag ze nu over aan jou. Zorg er goed voor. Onderhoud ze. naar vermogen. En dat is feitelijk wat in dat ritueel. Je maakt dan wezenlijk contact met meer dan wat we... Het is groter. Het is groter. Dat voel je heel sterk. En dat weet iedereen die toevlucht heeft genomen in die ceremonie. Maar het was gisteren heel bijzonder. Het was de eerste keer eigenlijk dat Tom er niet was. En dat maakte het eigenlijk, want we voelden ook de aanwezigheid van hem heel nadrukkelijk, juist in dat overdragen van. En dat is zo bijzonder. Dat is, ja, eigenlijk zijn we in een traject ook. Of in een, ja, dat is raar om te zeggen. Maar we zijn eigenlijk vanaf november zitten we maar in die overgang van die ene generatie die het over heeft gedragen. En we zijn eigenlijk aan het leren ook van hoe dragen we die door. En tenminste, of ik, misschien moet ik zeggen, ik ben het aan het leren. Maar het is, we doen het samen. En dat voel ik zo van, dat we dat ook gezamenlijk, die traditie ook voortzetten. En misschien daarom wel dat we ook de aanwezigheid van Ton zo iedere keer weer nadrukkelijk ervaren. In het ritueel gaan lichaam en geest samen als in een dans die een bijzondere kwaliteit van aandacht tot stand brengt. En door die directheid en onmiddellijkheid en intimiteit werkt de deelname aan rituelen als een hele sterke bekrachtiging ook van het zelf. Het zelf in de goede zin van het woord. In het ritueel ervaren we de onderlinge verbondenheid met alles om ons heen. En brengen we het onzichtbare, het sacrale of het heilige gezamenlijk tot leven. Liturgie en rituelen ondergaan we met lichaam en geest en met al onze zintuigen. Ze brengen ons in contact met onze fundamentele aard en fundamentele onderlinge verbondenheid met alle levende wezens, geboren en ongeboren. En het stijgt boven dualiteiten uit, waarin het onzichtbare zichtbaar wordt en het heilige tot leven komt. En dat kan alleen als we er met ons hele hart in opgaan. Want als dat niet het geval is, dan blijft het een lege huls. En het is verrijkend voor je leven als je de beoefening in je leven een plaats geeft. Ook in je dagelijkse leven. Het is waardevol om rituelen ook in ons dagelijkse leven te integreren. En dat kan heel eenvoudig, door gewoon een plekje in je huis, en het hoeft maar heel klein te zijn, een plekje in je huis te creëren waarin je de stap kan maken van doen naar zijn. Waar je de stilte in kunt gaan. En onze meditatie, als we het over rituelen hebben, alles kun je als een ritueel benaderen. Onze meditatie is een ritueel. Doksan is een ritueel. Mutual inquiry is een ritueel. De sutra-diensten, het zingen van de sutra's, is een ritueel. En als je die zo benadert, dan kan dat vele niveaus van diepgang voor je ontsluiten. En dat geldt ook voor... want daar begin ik altijd, als we aan het begin van de sesshin staan. Word als één lichaam. De sesshin is dat we steeds meer die beweging maken, allemaal. Dat we ons daar niet uit terugtrekken en even onze eigen dingen doen. Ja, je hebt rust nodig. En je hebt regelmatig dat er even voor het lichaam gezorgd moet worden. He, dat hoort er allemaal bij, maar be one body. En juist dat is zo'n prachtige verdieping ook van de sessie in de stilte. Dat we zo verbonden zijn in alles wat wij doen. En als we dat allemaal ten volle beseffen, zegt Laurie, dan brengen we pas werkelijk de beoefening tot leven. Ik besluit met de laatste strofe van het vers van het baden van de babyboeddha. Alles ontwaakt en groeit als de dharma-regen op ons neervalt. En als de geur van compassie en wijsheid ons doordrenkt, zal het voor altijd het hele universum doordringen. En alle ontelbare levende wezens ten goede komen. Mogen het licht van de dharma altijd schijnen. En mogen het ten goede komen aan alle levende wezens. En mogen de bloem van de leer overal de dharma-wereld sieren. Ik dank jullie wel. Dank jullie wel.